Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BetCity.nl.
Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim CD.
Ja, nog steeds geen Pim vandaag. Pim die is uit zijn dak aan het gaan, denk ik nog steeds, in Abu Dhabi. Heb jij hem eigenlijk al gesproken, Mike?
Ik had hem net heel even op de app. Pim heeft zelfs in zijn vrije tijd allerlei filmpjes opgenomen. Dus ik dacht dat hij alleen maar aan het compenseren was. Maar hij heeft keihard gewerkt voor de Telegraaf. Dus hij gaat waarschijnlijk nog compenseren.
Oké. En Valentijn, hoe heb jij gisteren gekeken? Ik ben toch wel benieuwd. Heb je met uitzicht op het kunstgrasveld gekeken of zat je in een stadion?
Ik ben bij Ajax AZ geweest.
Nou, dan Max Verstappen. Waar heb je Max Verstappen gezien?
Gisteren.
Ja.
Dat is me ontgaan.
Is het je ontgaan? Nou, volgens mij ben je dan een van de weinige Nederlanders die niet gekeken heeft. 5 miljoen Nederlanders.
Hè? Heeft hij gewonnen?
Ja, ten nauwe nood.
Oké. Nee, memorabel.
Ja?
Vooraf zei ik ook van... kijk, het moet wel een memorabele finale. En als je hem gewoon verslaat, ja, dan zou iedereen zeggen, nou prima. Maar op deze manier is het natuurlijk memorabel. En zoals het ook memorabel had geweest als Lewis Hamilton van de baan hadden getikt. Maar dat was niet nodig. Zolang ik leef, zal hierover gesproken worden.
Het was wel heel grappig. In de arena kwam Kenneth Perez heel trots binnen. Omdat zijn naamgenoot Perez Max een hele goede dienst had bewezen door Hamilton op te houden. Maar vervolgens gaf hij aan dat hij het echt een hele bijzondere sport vond. En dat hij er echt helemaal geen bal van snapte. Maar ik denk dat iedereen dat gisteren wel een beetje had.
Ja, dat denk ik ook, ja. Toevallig vertelde hij mij toen een tijd, misschien een jaar geleden of zo, dat hij gegrepen was door die serie.
Drive to Survive.
Ja, en dat is bij mij ook al gebeurd. Kijk, vroeger dan keek je wel Nicky Lauda, James Hunt en weet ik wie ze allemaal geweest zijn. Maar volgde je het niet zo nadrukkelijk. Maar met die serie krijg je ook de achtergronden beter in beeld. Plus het tactische steekspel en over die banden. En ja, gisteren Red Bull natuurlijk tactisch het geweldig gedaan. Want dat zorgde natuurlijk voor de overwinning. Dat je in de laatste ronde, die kans hebben ze dan wel gekregen. Maar die hebben ze ook met twee handen gepakt. Dat je met verse, snelle banden tegenover iemand staat die met 33 ronden oude banden op het circuit rondrijdt. Ja. Het was echt de tactische meesterzet van Red Bull.
Ik heb misschien nog wel het meest genoten van Toto Wolff, die dan op een gegeven moment de commissioner, die Michael Masi aan het aanspreken was, vanuit zijn eigen box van you can't do this. En toen dacht ik meteen, is dat niet leuk om dat bij het voetbal ook te introduceren? Dat Erik ten Hag op een gegeven moment gewoon een directe lijn heeft naar de scheidsrechter van dienst. En dan zegt, ja, maar dit kan helemaal niet. Zo staat het hier in de reglementen.
Het zou heel erg leuk zijn, denk ik, maar
qua entertainmentwaarde.
Denk je dat gaat gebeuren?
Nou ja, wie weet.
Nee, ik denk het niet.
Wie weet.
Maar het was natuurlijk wel schitterende televisie.
Ja.
En ik moet zeggen dat de inhaker, de advertentie bij ons in de krant, was ook de concurrent van Bad City. Was ook een hele aardige...
Hoe was die? Koning Auto? Of,
Nee, dat was Toto speelde daarop in. En daar stond een wolf. Die, weet ik veel. Dat was een leuke inhaker.
Goed verhaal, Mike. Lekker bezig.
Ja, precies. Maar goed. Nou, dit was de podcast.
We hebben natuurlijk ook waarschijnlijk allemaal gekeken naar een bizarre loting.
Twee keer.
Wat ging er nou precies mis, Mike? Waar hebben ze naar zitten kijken?
Ja, ik heb de verklaring van de UEFA naar jou gestuurd. Misschien kun je me even voorlezen.
Zonder even
de UEFA had een hele goede verklaring. Ze hadden gewoon kunnen zeggen in een heel kort statement van, ja, stom, we hebben de verkeerde balletjes in de pot gestopt. Of een balletje te weinig, balletje te veel. En dat was het. Alleen Hein gaat even voorlezen wat de echte verklaring van de UEFA was.
Ja, met mijn beste Engels. Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the official as to which team are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League round of 16.
Ja, een hele ingewikkelde manier om te vertellen dat ze het gewoon niet goed hebben gedaan. Dat ze het zelf niet goed hebben gedaan.
Ja.
Want ze hadden natuurlijk gewoon de goede balletjes in die pot moeten gooien.
Mm-hmm.
Maar het is wel historisch. Ik heb dit nog nooit gezien bij de UEFA dat het fout gaat. En ik denk ook wel dat daar koppen gaan rollen op het hoofdkantoor. Ja, dit is natuurlijk niet goed voor het toernooi. Je zou bijna naar een Super League verlangen. Nee, dat is ook weer heel flauw. Maar dit gebeurt bijna nooit. Of tenminste, ik heb het nog nooit gezien. En het kwam voor Ajax wel heel goed uit, denk ik.
Ja, ja. En is het dan ook zo dat het terecht is dat de hele loting opnieuw moest? Want ja, dat was nog wel wat problemen, toch? Dat Real Madrid het onder andere aanvocht van... Ja, luister, wij zijn voor die fout zijn we al ingelood, dus...
Nee, maar het is wel logisch dat een complete loting overgaat... als er gewoon bepaalde ploegen niet tegen elkaar hebben kunnen loten... die wel hadden tegen elkaar hadden moeten kunnen loten. En andersom. Dus ik denk dat Real Madrid weer aan het klagen is om niks. Want ja, als die loting niet goed gaat, dan moet je, hoe pijnlijk dat ook is, dan moet je er gewoon een streep doorheen zetten.
Hoe heb jij daarnaar gekeken, Valentijn?
Niet.
Al dus de chef voetbal van de Telegraaf.
Nou, ik zei tegen Valentijn dat het Inter was geworden.
Als je 5 minuten wacht, dan krijg je de hele loting voor je neus. Maar in dit geval moest je daarna weer een uur wachten of 2 uur wachten voordat de echte loting plaatsvond. Ja. Die verklaring die jij voorleest is natuurlijk wel typerend. Het ligt altijd external en service external en providers external, weet ik wat allemaal. Het ligt nooit aan UEFA. Dat is natuurlijk wel een ziekte waar ze natuurlijk altijd wel aan lijden. Altijd wijzen naar anderen. Dus, En van Real Madrid, ja, ik kan me voorstellen. Ik weet niet of wat Mike zegt of dat klopt, ja of nee. Dus...
Nou, het was in ieder geval wel spectaculairder dan de hele Eredivisie zaterdag. Daar heb ik mijn tijd aan gespendeerd. 3 keer 0-0.
Ja, het is goed dat je voor deze podcast zo met je vak bezig bent. Maar dat had je inderdaad beter niet kunnen doen.
Nee, had ik inderdaad niet moeten doen.
Maar ik om nog even op Real Madrid terug te komen. Ik zie dat ze in eerste instantie, waar staan ze, hadden zij Benfica geloot. En nu zijn ze terechtgekomen. Dat zoeken...
Tegen Paris Saint-Germain.
Ja. Dat is natuurlijk...
Wereld van verschil.
Iets minder makkelijk. Hoewel ik ook denk dat Real Madrid gewoon van Paris Saint-Germain kan winnen. Maar ja, dan speel je liever tegen Benfica. Zoals ik ook denk dat Ajax liever tegen Benfica speelt dan dat ze tegen Inter hadden gespeeld. Het was een schitterend affiche natuurlijk. Ja. Tegen het Inter van Wesley Sneijder. Uit 2010. Had ik al aan de telefoon voor een leuk verhaal voor de krant van morgen. Maar daar kon gewoon ook een streep doorheen. Net zoals door de loting. En ja, ik denk dat Ajax zijn handen dicht mag knijpen met Benfica. Hoewel dat natuurlijk wel een hele vervelende ploeg is.
Ja, daar komen we denk ik straks nog wel eventjes op. Ik vroeg me nog af, filmen jullie jezelf wel eens tijdens het juichen voor een sportploeg?
Nou, dat volgens mij doel je op Ali B. En volgens mij is het heel logisch als je daar vlak bij de finish staat. Bij de beslissende Grand Prix. Dat je dan de autootjes filmt. Maar Ali had de camera op zichzelf gericht. En dat is niks voor Ali. Want die is normaal gesproken niet zo gek op zichzelf. Nou, dat is ik vond het wel een heel grappig filmpje trouwens.
Ja, ik vond het allermooiste vond ik dat na afloop. Dan zie je dus Max Verstappen voorbij lopen. En denk je, nou vet, kan ik hem even aanspreken. Gefeliciteerd. Toen begon hij te freestylen.
Ja, en volgens mij heb je daar een geluidsfragmentje van.
Niet alleen vet cool, en door jou trek ik vandaag achter Red Bull. Hoe dan ook, jij verandert de hele wereld in een soort van spook. En jij was degene die ons licht gaf en hoop in deze gekke tijd. Terwijl je je talent met heel Nederland verspreidt, wil ik zeggen bedankt. Mensen hebben gelachen en gejankt.
Valentijn, is er ooit voor jou gerept na afloop van een wedstrijd?
Nee, er is ook nog nooit voor me gejuicht.
Ach.
Dus nee. Maar ja, hoe heet dat, mensen die misschien iets te veel op hebben, die doen af en toe hele rare dingen. Maar was hij zelf ook, was Max Verstappen op de achtergrond te zien of zo, toen hij zichzelf opnam? Of alleen...
Nee, alleen Ali B.
Alleen Ali B?
Ja.
Nou. Daarvoor hoef je toch niet naar Abu Dhabi?
Nee, dat dacht ik ook. Ik hoop zo erg dat Pim zichzelf ook heeft gefilmd. Gewoon in die laatste ronde.
Die heeft zich laten filmen, volgens mij. Die is er wel langs gekomen, ja.
Die heeft Ellie Lust misschien wel meegenomen.
Er liepen mensen gewoon door en toch blijft die Pim heel vrolijk. Dat heeft hij wel. Dat is wel, daarom blijft hij ook gewoon bij die podcast zitten. Omdat hij natuurlijk iedere keer in de maling wordt genomen door Mike.
En, door Mike? Door jou, hoor. Maar ik moet zeggen, maar dat heb ik helemaal niet teruggelezen in de krant trouwens. Ook niet in de geweldige productie van collega Erik van Hagen, die echt zijn vingers blauw heeft getikt de afgelopen dagen. Maar ik hoorde wel dat het ook uit de hand dreigde te lopen in Abu Dhabi. Maar gelukkig was Pim met Ellie Lust. En Ellie had wel door dat het op de tribune niet helemaal goed ging. Heb je dat gezien, Vaandre, of niet?
Nee.
Nou, ook daar heeft hij een fragmentje van.
Het is goed dat in ieder geval Ellie en Pim die komen binnenkort weer naar Nederland. Pim die zit hier aanstaande vrijdag weer. Dus tot die tijd neem ik nog de honneurs waar. Dit kleine half uurtje. Ik kreeg trouwens een bericht op LinkedIn van een, en dan moet ik hem er even bij pakken. Ik heb hem hier openstaan. Ik heb fans gekregen door deze podcast. Dat ze vonden dat ik uitstekende stelling had.
Nou, dat
is toch hartstikke fijn.
Het is Pim nooit gelukt dat Faante en ik het gewoon bij alle stellingen oneens waren.
David van der Rijt, stuurde mij een bericht.
Nou, doet David het goed.
David, bij deze, je bent genoemd in de podcast.
Maar nog één dingetje. Oh. Ik was gisteren even bij een voetbalwedstrijd van Eelpedam 1. En toen deed een van de spelers een uitspraak. En toen moest ik wel aan Faante en zijn totovoorspelling denken. Die kreeg een discussie met iemand en die zei van, ik heb gelijk. En toen zei diegene van, ja, maar een kapotte klok heeft ook 2 keer per dag gelijk. Dus daar, ja, dat is wel een beetje wat er ook leeft onder onze luisteraars. Gewoon Haller's 10e goal in de Eredivisie. Maar in dat geval ben ik het wel een beetje met Faante eens. Het is wel echt een Champions League spits. Want in de Eredivisie bakt hij niet zo heel veel van Faante, hè?
Gisteren viel hij me ook tegen. Ja, en dat zegt hij, hij stond wel 1 keer op de goede plaats. Hij stond 2 keer op de goede plaats. En die andere keer, in 2 instanties, kreeg hij die bal toch niet bij AZ in het doel. Dus dat viel me wel zwaar tegen. Maar voor de rest, ja, meevoetballen en zo, dat is gewoon niet aan hem besteed op een of andere manier.
Maar is, als Ajax dan zich gaat mengen om bijvoorbeeld Brobbey te halen, hebben ze dan wel een betere spits die beter kan meevoetballen dan Haller?
Dat denk ik wel. Maar ik denk niet dat Brobbey onmiddellijk Haller zal vervangen. Zeker niet met deze statistieken. Maar wat gewoon heel erg tegenviel bij Haller is dat hij een kopkans kreeg na een uur bij een 1-0 stand voor AZ. Ja, maakt hij die, valt hij gelijkmaker vroeger, dan denk ik dat Ajax die wedstrijd wint. Maar ja, dat zijn natuurlijk momenten. Daarna had hij wel een hele goede, hij maakte alsnog de gelijkmaker en daarna had hij ook nog een hele goede actie. Dat hij naar de eerste paal kwam, die ging net over. Ja, het is af en toe een beetje moeizaam. Mm-hmm. Je denkt van, soms zie je dingen, en zeker in de Champions League heb je dingen gezien dat je denkt, wow, wat een spits, hij staat altijd op de goede plek. Ja, en of je dan een Ajax-spits bent of niet, als je het team maakt in de groepsfase van de Champions League, dan heb je het natuurlijk best aardig gedaan. Heb je het geweldig gedaan. Maar in de competitie, ja, af en toe denk je van, zit zoveel meer in.
Zullen we even naar de stellingen gaan? Ik ben wel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik heb liever Inter dan Benfica als tegenstander in de Champions League.
Oneens.
Oneens.
Wijndal is nog steeds de beste linksback van Nederland.
Oneens.
Ja. Eens.
PSV heeft de zaken het best op orde in de Eredivisie.
Eens.
Eens.
Ik zie een groot verschil tussen het Barça van Xavi en het Barça van Koeman.
Eens.
Oneens.
Ik wil ook dat er in Friesland wordt als ik wereldkampioen word. Sorry.
Maar waar zou ik ooit voor mijn leven wereldkampioen
worden? Ik heb geen idee, Mike. Misschien met Eelpendam.
Nou, dat gaat niet lukken, denk ik.
Als mooiste dorp wereldkampioen.
Maar,
mooiste
als,
dorp,
als ik wereldkampioen word, dan verwacht ik wel een Friesland.
Nou, goed. Mooi. En ik las ook nog Marcel Brands en Feyenoord zou een gouden combinatie zijn.
Oneens.
Oneens.
Daar even op doorgaand. De huidige technisch directeur Arnezen. Zijn contract loopt af. Het is nog maar de vraag of dat wordt verlengd. Ik weet niet hoe de stand van zaken in Rotterdam is. Maar Marcel Brands is natuurlijk vrij. Omdat hij bij Everton ontslag heeft genomen. Waar zou Marcel Brands zomaar heen kunnen? Ik zit te denken aan Feyenoord. Dat kwam zomaar in me op. Maar is de KNVB niet misschien een optie, Valentijn?
Nou, dat is een van de opties zou dat kunnen zijn. Je moet iemand hebben. We hebben het dan over directeur topvoetbal. Als opvolger van Nico-Jan Hoogma. Moet je wel iemand hebben die ook gepokt en gemazeld is in het topvoetbal. Nou, dat is Marcel Brands natuurlijk wel, nationaal en internationaal. Alleen wat hij natuurlijk afgelopen jaar voornamelijk gedaan heeft, is kopen en verkopen. Ja, dat is natuurlijk niet bij de KNVB. Daar omvat het pakket onder andere de aanstelling van diverse bondscoaches. Maar moet je ook de technische lijn in de gaten gaan houden. En dat heeft hij wel bij PSV gedaan volgens mij, maar niet zozeer volgens mij bij Everton. Ik denk wel dat hij daartoe in staat is, dat geloof ik zeker. Dus ik denk dat hij wel een van de kandidaten zal zijn. Maar het grote probleem van en de KNVB en Feyenoord, jouw suggestie, dat is natuurlijk het geld. Kijk, hij heeft natuurlijk heel veel geld verdiend in Engeland. En ik denk met Everton achter zijn naam dat er ook andere clubs wel geïnteresseerd zijn in hem, waar hij ongetwijfeld meer geld kan verdienen. En ook waarschijnlijk een grotere uitdaging ziet, omdat zowel bij Feyenoord als naar de KNVB hoef je dan niemand te kopen. Maar bij Feyenoord is natuurlijk niet onbeperkt geld beschikbaar om je lekker even op de transfermarkt te begeven.
Maar vind jij ook niet dat een directeur bij de KNVB in de functie van Hoogma, dat hij ook gewoon het hoogste trainersdiploma moet hebben?
Ja, maar dat ben ik in principe ben ik met je eens, maar je moet wel uitkijken dat je daardoor niet bepaalde mensen uitsluit, zeg maar. En als je dan een heel goed alternatief hebt, dan zou ik ook zeggen, dan is een trainersdiploma heel erg gewenst. Maar dan moet je wel een alternatief hebben, ja, met iemand die dat wel heeft. Nou ja, we hebben vorige keer, geloof ik, een keer gezegd, Fred Rutte zou misschien ook een kandidaat kunnen zijn. Maar ja, voor de rest, ze lopen niet in bosjes rond nu, op dit moment.
Maar bij Feyenoord, ik heb eigenlijk oneens gezegd, omdat ik eigenlijk vind dat Arnezen gewoon door moet bij Feyenoord. Die heeft natuurlijk het kunststukje uitgehaald door Slot weg te halen uit Alkmaar. Er is geloof ik wel een en ander om te doen geweest toen dat gebeurde. Maar dat gebeurde, ja, dat pakt nu heel erg goed uit. Feyenoord doet mee om de titel, halverwege. Dat deden ze eerder ook wel eens, maar ja, ik denk dat Arnezen op dit moment wel de juiste man op de juiste plek is. En of Brands, ik denk dat Brands uiteindelijk wel een keer zal terugkeren bij PSV. In welke functie dan ook. Misschien wel als algemeen directeur.
Ja, en ik weet ook niet in hoeverre dat nu heel erg urgent is om Arnezen nu bij te laten tekenen. Of dat je daar rustig nog wel een paar maanden mee kan wachten. Weet ik eigenlijk niet. Voor mij werd hij wel in de winter gepresenteerd toen. Ja, en of hij het goed doet, ja, waaraan moet je het afmeten? Kijk, als je het elftal ziet en het binnenhalen van Slot, dan heeft hij het goed gedaan. Aan de andere kant, ja, hoorde ik van andere Feyenoordvolgers dat Slot hem is aangeboden. Nou, en met Slot zijn er ook een aantal spelers binnengekomen. En de spelers die hij een jaar daarvoor heeft gehaald, die zijn allemaal jammerlijk mislukt. Alleen dus de spelers die Slot op het oog had voor AZ en die AZ ook op het oog had, ja, die doen het allemaal prima. Zoals Trauner, Pedersen, Orsnes, die doen het allemaal heel goed. Dus ja, komt dat uit de koker van Arnezen of komt dat uit de koker van Slot/AZ?
Ja, dat moeten we even goed in de gaten houden, denk ik, wat er de komende periode ook allemaal gaat gebeuren. Ik ben nog wel heel benieuwd, er kwam ook een aantal vragen komen daarover binnen, dat de transferperiode staat eigenlijk voor de deur vanaf januari. De top 3 ploegen, hebben die spelers op het oog binnen de eredivisie? Of is dat eigenlijk niet meer zo?
Nee, dat denk ik niet. Volgens mij was een van je stellingen Wijndal, die heeft wel op de radar gestaan bij Ajax.
Ja.
Maar ik even antwoordgevend op jouw stelling. Ik heb gezegd dat hij niet de beste linksback was. Ik denk dat Malasia minimaal gelijkwaardig is en misschien wel een betere linksback is. Ik vind Wijndal wel een uitstekende back, hoor, want hij speelde tegen Ajax ook echt heel erg goed. Maar of hij de beste is, ja, ik vind het wel heel mooi dat hij dat voor de camera gewoon durft te zeggen. Het is een jochie met enorm veel bravoure. Maar dat zou in mijn optiek wel een speler voor Ajax kunnen zijn.
Nee, denk ik ook dat het in principe best een goede back voor Ajax kan zijn. Ja, ik zou ook niet weten wie je anders binnen de Nederlandse competitie als linksback. Dus, nou ja, Malasia vind ik nogal licht op het ogenblik. En niet zo degelijk als Wijndal. Al is die verdedigend wel waarschijnlijk wel iets beter. Maar ik vind zoals Wijndal inderdaad speelde tegen Ajax, ja, dan laat hij wel zien dat hij zich ook op dat niveau kan manifesteren.
Ja,
maar hij is heel blind nog. En als Blind gewoon scherp en fit is, zoals in de Champions League, ja, dan is er niks mis met Blind. En dan is hij de eerste man. Maar als je hem af en toe ziet in de competitie en je leest dan de statistieken over het balverlies, ja, dan schrik je daar wel van. Dat is wel heel erg. Dat ligt wel heel erg hoog. Terwijl hij eigenlijk altijd zo vast is in de passing.
Jullie waren allebei bij die wedstrijd. Op een gegeven moment heb ik het idee dat Ajax er eigenlijk niet meer aan toekomt. Wat lag dat een beetje aan AZ, hoe zij zich opstelden? Of was het vooral de verdiensten, niet de verdiensten, of lag het vooral aan Ajax zelf?
Ja, het lag vooral aan Ajax zelf. Ik moet zeggen, AZ had een uitstekend strijdplan. En die gasten gingen volgens de trainer waren ze bereid te sterven voor een goed resultaat ongeveer. Maar ik denk dat het vooral aan Ajax lag. Als je ziet wat ze de tweede helft na het inbrengen van Klaassen, dat wel. Wat ze dan kunnen brengen. Ja, als ze zo in die wedstrijd waren begonnen, dan win je gewoon van AZ als Ajax zijnde.
Mm-hmm.
Alleen Ten Hag zei na afloop ook wel terecht. Als Ajax het denkt te kunnen op een procentje minder en een tegenstander geeft tegen Ajax altijd 20% meer, dan heb je gewoon een probleem in de Eredivisie. Als Ajax met dezelfde mentaliteit, spirit begint als in de Champions League, dan verliezen ze nationaal, denk ik, geen wedstrijd. Overigens vermoed ik wel dat de nederlaag tegen AZ, Ajax was het al van plan, maar Ajax gaat denk ik de de titel gewoon kopen. Door Brobbey terug te halen, Bergwijn echt heel serieus werk van te maken. Er zijn ook gesprekken geweest, begreep ik. En Neres, Danilo, wat andere spelers. Ja, die mogen in de winterstop uitkijken naar een andere club. Die gaan ze proberen te verkopen. En dan gaan ze proberen de selectie te upgraden. Iets sterker te maken.
Ik heb Valentijn ooit horen zeggen dat je een zak geld nog nooit een doelpunt hebt zien maken. Valentijn, denk je dat met dat soort kapitaalinvesteringen Ajax dan wel in één keer orde op zaken kan stellen in de Eredivisie?
Nou, misschien dat ik iemand heb geciteerd die Johan Cruijff heet. Want daar komt dat vandaan. Okay. En voor een gedeelte klopt dat ook. Maar voor een ander gedeelte natuurlijk niet. Op het moment dat je, zoals vorig jaar, Haller kan ophalen voor 25 miljoen. Ja, daar versterk je natuurlijk wel mee in een nationale competitie. En de namen die Mike noemt, die zijn natuurlijk ook een versterking voor Ajax in een nationale competitie. En je hebt ook direct een bredere selectie en die heb je ook weer nodig omdat je ook Champions League speelt. En ja, met Benfica, dus dan hou je natuurlijk fluit, want hou je de laatste 8 van de Champions League. Want die stellen gewoon echt niet veel voor. Dus ja, ik denk dat je met geld en een goed kennisoog, hè, want je moet natuurlijk niet te veel miskopen binnenhalen dan, dat je dan wel degelijk jezelf zodanig kan versterken dat je in de tweede helft inderdaad bijna een kampioenschap kan kopen, ja.
Het is ook wel een situatie waar Ajax zichzelf in gemanoeuvreerd heeft, hè, want als je de directeuren van Ajax ook spreekt, van ja, er wordt wel eens gezegd van ja, Ajax barst van het geld en dan wordt er altijd geroepen ja, maar we hebben geen bank overvallen. Dit is wel het resultaat van het beleid van de afgelopen jaren. Natuurlijk ook de successen in de Champions League. Zoveel Champions League deelnames op rij. Ja, dan komt het geld met bakken binnen. En dan ben je in de positie dat je de titel kunt kopen. Als je dat zo mag noemen. Dus dat is ja, misschien pijnlijk voor andere clubs. Maar het is wel iets wat Ajax zelf heeft afgedwongen.
Maar ik ben heel benieuwd wat PSV doet. PSV staat nu bovenaan. Nou, met een beetje mazzel met RKC en Go Ahead op het programma. Dan word je winterkampioen. Ja, dat betekent dus dat je een hele goede uitgangspositie hebt voor de tweede seizoenshelft. En er ligt een hoop geld bij PSV. Hè. Ze hebben een aantal spelers verkocht. Die staan nog niet allemaal in de boeken. Maar ja, daar is geld om te investeren. Er is een potje gemaakt door een aantal gefortuneerde mensen uit Brabant. Met Van der Wallen, de voorzitter van de Raad van Commissarissen voorop. Daar schijnt 25 tot 30 miljoen in te zitten. Daar kunnen ze misschien wat uithalen. Dus ik denk dat PSV toch wel een beetje zijn licht zal laten schijnen over die hele transfermarkt. Om daar ook versterkingen op te halen. Want met dit team wat ze nu hebben, ja, wordt het een hele klus om Ajax achter je te houden. Maar misschien met een aantal gerichte versterkingen, dat wel degelijk mogelijk is.
Ja, en Valentijn, op welke positie zou PSV dan moeten versterken, volgens jou?
Nou ja, als ik hoor dat Sahavi niet wil bijtekenen, of niet wil blijven vanwege een tweede overval op zijn huis, dan moet je sowieso in de spitspositie moet je wat. Want je kan niet alleen met Vinicius de oorlog winnen. Op het middenveld vind ik kan er echt ook nog wel wat creativiteit bij. Want dat ontbreekt wel. En centraal achterin. En je moet een andere keeper neerzetten. Ja, Mavogo, die hebben ze in de selectie. Die hebben het vorig jaar redelijk gedaan. Of die goed genoeg is, ja. Dat vorig jaar niet is gebleken. Dus misschien ook nog wel een andere keeper. Maar ja, ik denk niet dat ze daar de handen voor op elkaar krijgen. Want ze hebben net Drommel natuurlijk opgehaald. Mm-hmm. En Bovenvol doet zeker niet. Dat is wel duidelijk.
Ja, dat vond ik nog wel opvallend. Drommel die schuttert soms. En soms doet hij het hartstikke goed. Tegen Sociedad speelde hij eigenlijk een prima wedstrijd. Houdt zijn ploeg 2 keer overeind. Nu tegen NEC lukt het dan weer net niet. Hij heeft wel een paar belangrijke reddingen. Maar ook weer een paar blunders, flaters. Ik weet niet hoe je het wil noemen.
Maar het is toch wel een pijnlijke statistiek. Als je, en dan citeer ik de tv-verslaggever, Frank Snoeks in dit geval, dat de statistieken zou zijn dat van alle 3 ballen die hij tussen de palen krijgt, dat er 2 invliegen. Ja, dat wil je niet als keeper, dus dan doe je het gewoon niet goed. Dat kan ook gedeeltelijk pech zijn, maar na 16 wedstrijden kun je dan niet meer van pech spreken. Dat heeft natuurlijk ook met kwaliteit te maken. En dat is voor PSV zijn natuurlijk echt een hele slechte statistiek.
Ja, en is het dan een idee om Mvoko erin te zetten en die jongen te laten spelen? Of hou je gewoon vertrouwen en zorg je gewoon dat Drommel nog meer persoonlijke training krijgt om naar een nieuw niveau te tillen?
Ja, ik denk dat Mvoko een betere uitgave is dan Drommel. Dus daarmee zou je het moeten doen. En dat is ook iemand die Smit graag wilde hebben vorig jaar. Dus ja, ik kan me niet voorstellen dat zij een andere keeper gaan halen. En wie moeten ze halen? Ja, ik denk dat het een heel moeilijk verhaal is. En Mvogo is denk ik wel goed genoeg om eventueel kampioen te kunnen worden. Als je ook de rest van het elftal versterkt. Want de rest van het elftal, ja, er zitten nog wat jaartjes in natuurlijk.
Ja, het is eigenlijk bizar als je ziet dat Ajax gewoon met 5-0 van PSV heeft gewonnen. En dat PSV toch bovenaan staat. Dat moet Ajax zichzelf heel erg aanrekenen. Maar dat geeft natuurlijk wel aan dat er bij PSV wel ruimte tot verbetering is in die selectie. Ja. Ik vind de keeperswissel wel altijd heel moeilijk. Want die Mvogo die zal ook behoorlijk de pest in hebben dat hij gewoon aan de kant is geschoven voor Drommel. Ja, en als je de keeper wisselt en het gaat niet met Mvogo, ja, dan kun je ook niet meer teruggrijpen op Drommel. Want die zal dan vervolgens ook wel behoorlijk in zak en as zitten. Dus een keeperswissel is wel altijd lastig. En ze staan bovenaan. Dat zal ongetwijfeld reden zijn om Drommel te blijven opstellen. Maar ik denk wel dat ze in Twente inmiddels zich een breuk lachen. Die hebben Oenerstaal opgehaald, nog een paar miljoen gekregen. En Drommel is naar Eindhoven gegaan. En Twente heeft gewoon een betere keeper.
Nou, duidelijk. Duidelijke taal. Toch nog even over Ajax ben ik wel benieuwd. Valentijn, jij zei dat waarschijnlijk Ten Hag wel een signaal moet gaan afgeven aan zijn selectie. En zijn basisformatie moet gaan aanpassen voor de aanstaande wedstrijd. Wat dan ook nog eens de klassieker is. Wat voor aanpassingen zou Ten Hag dan moeten maken volgens jou?
Nou, eentje die hij gisteren ook maakte. En volgens mij maakte die andere ook tegen Sporting. Is bijvoorbeeld Tagliafico, die zou je erin kunnen brengen. Ik ben geen grote liefhebber van Tagliafico. Maar je zal toch iets moeten doen om een bepaalde sfeer te creëren. De boel een beetje op scherp te zetten. En misschien toch Davy Klaassen terug in de basis. In plaats bijvoorbeeld van Ryan Gravenberg. Want ja, die valt me de laatste weken wel erg tegen. En die heeft heel veel kansen gekregen. Want die krijgt continu de kans. Maar dat komt er niet echt uit op dit moment. Vorig jaar wel. En dan hoop je dat hij een volgende stap maakt. En misschien is dit een tussenstapje. Dat het er niet echt uitkomt. En dat hij daar twee passen vooruit maakt. Maar op dit ogenblik levert hij gewoon niet.
Nee, die jongen krijgt heel veel over zich heen. Moet ik wel een kleine lans voor hem breken. In de zin van, hij knapt gigantisch veel vuil werk op voor de mensen die om hem heen staan. Dus hij speelt niet goed, maar dat heeft wel zijn redenen. En dat ligt niet alleen aan Gravenberg alleen, denk ik.
En is het dan ook zo dat Ten Hag hier, natuurlijk als trainer heeft hij hier een centrale rol in, maar hoe komt het toch dat Ten Hag dat dan niet voor elkaar weet te krijgen binnen de Eredivisie?
Nou ja, dat heb ik hem gisteren ook gevraagd. Van ja, weet je, je kunt elke keer zeggen van de tegenstander wilde meer dan dat wij het wilden vandaag. Mm-hmm. Maar ja, als je dat 4 keer hebt geroepen, ja, dan kun je ook zeggen van waarom lukt het je niet om dat eruit te krijgen? En ja, daar worstelde hij ook wel mee. En hij was ook kritisch op zijn eigen ploeg. En ik ben het wel met Vaanten eens dat er best een keer hele harde woorden mogen vallen. En dat er misschien ook in de opstelling gewoon een keer klappen mogen vallen. Dus dat zijn twee goede opties. Alleen, ja, Tagliafico erin betekent normaal gesproken blind eruit. En of je dat voor een klassieker durft als trainer. En wat dat met de hiërarchie bij Ajax doet. Ik denk dat het een hele lastig is. Maar Ten Hag heeft ook wel laten zien dat namen hem niet zo heel veel zeggen. Want het nummer 10 van het Nederlands elftal ging ook gewoon het elftal uit. Want Davy Klaassen heeft week op de bank gezeten.
Klassieker die ligt nu in het vooruitzicht.
Is Barendrecht. Hè? We kijken van wedstrijd tot wedstrijd.
Oh ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Ja, Barendrecht wordt overigens ook uitgezonden. Ik zag dat er een hele petitie was uitgegeven. Dat Barendrecht tegen Ajax wel werd uitgezonden op de voetbalkanalen. ESPN volgens mij, als ik het goed heb. Maar dan die klassieker zonder publiek is nu eigenlijk officieel. Mogen we wel van uitgaan. Gaat dat nog invloed hebben, denk je? Normaal gesproken kolkende Kuip.
Jij weet meer dan wij dan, Jijn. Je hebt je tijdjes. Doe je ook die podcast van Wouter de Winter?
Wat dan? Wat is er dan?
Nou, officieel is het tot zaterdagavond.
Officieel is het tot morgenmiddag, toch?
En volgens mij is het tot en met de 18e zijn de huidige maatregelen, maar toch...
De wedstrijd is de 19e.
De wedstrijd is de 19e, maar volgens mij lijkt alles erop gewezen dat er gewoon geen publiek bij sportwedstrijden zit.
Nou ja, dat horen we morgen natuurlijk officieel.
Ja.
Dus ik denk het ook wel hoor. Ik denk ook dat er geen publiek bij zal zijn.
Hey, en zou Berghuis dan toch opgesteld worden? Omdat de Kuip toch leeg is? Dat lijkt me toch wel een dingetje waar je rekening mee moet houden.
We hebben vorige week Erik ten Hag in een rondetafelgesprekje geïnterviewd. En toen zei ten Hag van ja, maar ook in een volle Kuip had Berghuis gewoon gespeeld. Hij had Berghuis gewoon willen opstellen. Hij zei als de veiligheid van Berghuis niet gegarandeerd kan worden, dan hoort die wedstrijd niet door te gaan. En daar heeft hij wel gelijk in. Hoe groot de rivaliteit ook is.
Mm-hmm.
En hoe groot de haat in dit geval ook is. Ja, daar moet Feyenoord en de overheid natuurlijk wel voor zorgen. Dat er ingestaan kan worden voor de veiligheid van de spelers. Dus ik denk dat hij hem sowieso op had gesteld. Dus ook in een lege Kuip zal hij hem opstellen. Maar ik denk dat Ajax wel hoopt dat de lege stadions worden doorgetrokken tot en met 23 januari.
Wat?
Ja, dan worden ook Utrecht Ajax en PSV Ajax in lege stadions gespeeld.
Ja, maar ik denk ook dat er aanstaande zondag best nog wel eens een probleem rond die Kuip kan ontstaan. Want Mike zegt, inderdaad zal de overheid daar ook scherp op moeten zijn. Want als je je oor te luisteren legt in Rotterdam en omstreken, dan hoor je ook iedereen dat ze toch naar de Kuip gaan. En dat ze op tijd willen zijn bij het arriveren van de bus van Ajax. Dus ja, ik denk dat we, ondanks dat de supporters niet welkom zijn, dat we toch een soort staat van beleg gaan krijgen rond die Kuip. Als dat zo gaat gebeuren zoals sommigen van plan zijn. Want hier ik woon dan een beetje onder de rook van Rotterdam en Den Haag. Maar je hoort hier toch wel veel mensen die van plan zijn die kant op te gaan. Terwijl ze niet welkom zijn. Ze zijn natuurlijk wel eens eerder geweest. En toen is het ook fout afgelopen. Dus ik denk toch wel dat er de nodige voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden door deze en gene. Om dit allemaal in goede banen te gaan leiden.
Ja, maar ik had een heleboel frustratie kunnen voorstellen als Feyenoord 16 gespeeld 7 punten had en een straatlengte achter het Ajax van Steven Berghuis had gestaan. En je staat gelijk met Ajax in ding. Ik snap de emotie en ik snap dat het niet leuk is dat iemand die altijd heeft geroepen dat hij helemaal gek was van Feyenoord naar de aartsrivaal gaat. Maar ik denk ook van kom op man, laat het los en je staat er als Feyenoord hartstikke goed voor. Wat wil je nou nog meer?
Ja. Ja, vind ik ook, ja. Dus, inderdaad, met die stand van de ranglijst moeten we niet eens toe doen.
Nee, we dus, gaan normaal met elkaar om. Ja.
Ja.
Ik vind het toch wel jammer. De lege stadions die gaan dus wel even doortrekken. We zagen afgelopen zaterdag 3 wedstrijden die allemaal in 0-0 eindigden.
Aldus Hein de Jonge is dit. De broer van Hugo, die vertelt even dat lege stadions worden doorgetrokken.
Nee, maar je snapt wat ik bedoel. Maar dan mis je toch gewoon dat publiek wat er op de tribune zit. Wat dan zo'n wedstrijd over een dood kantelpunt kan slepen.
Ja, ik moet zeggen Ajax AZ was ook gewoon heel lang niet te doen. Gelukkig gebeurde de tweede helft een stuk meer dan de eerste helft. Maar daar viel je echt bij in slaap.
Je zit in een gekke tijd, zeggen ze dan altijd.
Ja, nou, we zijn natuurlijk wel gewend van vorig jaar. Kijk, vorig jaar waren ook niet alle wedstrijden 0-0. Hè. Er zijn nu wel aardig wat wedstrijden 0-0. Dus, maar we zijn er toch wel een beetje aan gewend zonder het publiek te voetballen. Zowel wij als volgers, maar ook de spelers. Maar, ja, het staat natuurlijk buiten kijf dat je met publiek een opzwepend sfeertje. Mm-hmm. Dat sommige spelers wel wat harder gaan lopen. En dat is een ding wat zeker is, ja.
Waar ik nog wel benieuwd naar ben, waar bij Ajax een beetje het chagrijn van afgelopen weekend overheerst. Hè. Ze hebben verloren van AZ. Was bij Feyenoord toch een soort berusting van, nou ja, we spelen 1-1 tegen Groningen. Maar zondag gaan we er wel weer alles aan doen. Daar is toch wel een positieve gevoel. Ja. Welke ploeg zou er nou beter voor staan? Is dat dan Ajax of Feyenoord voor aanstaande zondag?
Ja, weet je, die reactie bij Feyenoord, ik snap hem wel hoor. Want kijk, bij Groningen kun je gelijk spelen. Ajax heeft daar afgelopen seizoenen vaak verloren zelfs. Alleen, het zegt ook wel iets over de topsportmentaliteit. Als jij als Feyenoord kunt leven met een gelijkspel bij Groningen. Nee, je moet gigantisch de pest in hebben dat je daar punten hebt verspeeld. Want anders had je gewoon 2 punten boven Ajax gestaan. En ik denk dat je veel verder brengt uiteindelijk dan maar berust in een gelijkspel. Want ik denk dat Ajax wel heel erg getergd aan de aftrap zal verschijnen in de Kuip. Tenminste, dat mag ik hopen voor Ten Hag.
Ja, die berusting die heb ik niet zo meegekregen hoor. Die heb ik niet gemerkt bij de trainer in ieder geval, na afloop. In zijn reactie.
Nee, Arne Slot had wel heel de pest in, maar de waren spelers. Ik meen, Senesi, die zei van, ja, prima. En,
nu door.
We hebben best wel een goed gevoel voor die klassieker. Nee, je moet, nu lijk ik net op Ten Hag, die zegt, je moet 24 uur rouwen. Ja, je moet natuurlijk gigantisch de pest over in hebben als je tegen dit Groningen gelijk speelt.
Valentijn, ik ga je toch nog eventjes proberen te sarren met de Valentijn voorspeld.
Valentijn on fire, welkom in zijn koninkrijk. Valentijn on fire, maakt kick-off luisteraar heel rijk. Driessen on fire, door Lucas Moura steeds gekweld. Driessen on fire, Valentijn voorspeld.
La 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 la. Ja la 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 la.
la, 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 la. Valentijn had namelijk goed voorspeld dat Max Verstappen zou gaan winnen, als ik het goed heb. Valentijn?
Niet, maar ik had wel verwacht dat hij hier de wereldkampioen zou worden, ja.
Dat was bij onze grote vrienden van Bad City, kon je keer twee. Dus Valentijn is financieel bijna onafhankelijk. Toch ben ik benieuwd. Het is natuurlijk pas zondag, maar ik ben toch wel benieuwd, Valentijn. Ajax, Ajax Feyenoord, durf je het al aan?
Of Feyenoord Ajax?
Feyenoord Ajax.
Nou, laten we dat first things first. Eerst Ajax Barendrecht.
Ja.
Eh?
Zeg het maar.
8-0.
8-0? Durf je over te toepen, Mike?
Nou ja, het zal zoiets worden, denk ik. Maar Ten Hag, die gaat echt spelers pakken in die wedstrijd.
Ja.
Alle spelers die normaal gesproken niet aan te pas komen, die krijgen nu speelminuten.
Mm-hmm.
Dus ik denk 6-0.
6-0 en 8-0.
Het meest interessante wordt natuurlijk Twente Feyenoord. Ja, dat was volgens mij 1-1, twee weken geleden.
Ja, ja.
Dus kijk, als het 1-1 wordt en verlengen en alles erop en eraan op een woensdag. En dan, dat zal bij Feyenoord natuurlijk wel redelijk zwaar in de benen komen te zitten. Zo vlak voor die klassieke.
Zou je dan als coach van Feyenoord, Valentijn, zou je dan de voorkeur geven aan goed spel tegen Ajax of toch een ronde verder bekeren?
Nee, nou, het ene sluit het andere niet uit. Maar ik zou altijd proberen om die bekerwedstrijd te winnen. Want dan ga je met een bepaalde flow ga je die volgende wedstrijd in. En dan 9 van de 10 keer voel je het gewoon niet. En je hoort ook trainers en spelers ook die in Europees verband moeilijke wedstrijden hebben gespeeld en gewonnen. Die zien ook graag 4 dagen later een goede tegenstander voor hun neus staan. En niet bijvoorbeeld Barendrecht of Pek Zwolle of iets dergelijks. Want dat betekent automatisch motivatie voor die volgende wedstrijd. Dus ja, je kan gewoon vol gas blijven geven in Twente. Ja, fysiek kan het natuurlijk wel een aanslag betekenen op je gestel. Als dat 120 minuten en ook nog penalties nemen wordt. Ja, dan kan ik me voorstellen dat er sommige jongens wel wat opzien tegen Ajax. Maar aan de andere kant, als je daarmee doorgaat, ja, dan voel je gewoon zo kiplekker. Dat je ook denkt van laat dat Ajax maar komen.
Ja, ja.
En die wedstrijd om 6 uur volgens mij. Die is extra vroeg.
Klopt.
Je had het net over die wedstrijden die uitgezonden. Aanvankelijk wilde ESPN maar 6 wedstrijden uitzenden. En dat was in de tijd was dan beslist dat er wel publiek, ja dat zeg ik goed, ja, dat er wel publiek toegestaan was. Maar ze zijn inderdaad overstag gegaan door veel mailtjes wat ik ervan begreep. En ze zenden nu volgens mij 14 van de 16 wedstrijden uit live. Dus dat is wel goed. Ook al als een soort service, omdat er inderdaad geen publiek welkom is. Dus dat wordt dinsdag, woensdag, donderdag wordt dat weer voor de televisie zitten. Ja,
ja, lekker. Naar Gilles Veen tegen DVS kijken.
Ja.
Niks mis mee, toch?
Nee, leuk.
Ja,
hè?
Je bent goed op de hoogte.
Ja, natuurlijk. Ik heb hier gewoon mijn laptop voor me neus staan. Hè? Ik kan Valen eigenlijk niet zien. Tot slot, heren. Valentijn, heb je nog iets?
Geen vragen.
Nee, tegen wie speelt Emmen?
Tegen wie speelt Emmen? Ja, dat heb ik net gezien. Die spelen tegen Excelsior. Maasluis.
Juist, heel goed. Ja, snel genoeg.
Ja, snel genoeg. Gelukkig. Nee, vragen die had ik al verweven in de rest. Onder andere Carlson kwam binnen. Er kwamen vragen over Openda, dat soort spelers.
Zal ik dan nog één nieuwtje ingooien? Nou, Ajax?
Mike, heeft nog een nieuwtje?
Om af te sluiten.
Graag.
Ja. Ajax heeft nul op het
rekken. Even over die Openda en die, wie zijn dan?
Carlson.
Dat zijn vaak spelers, en dat zag je natuurlijk ook met onze vriend de linksback van AZ. Die toch te veel geld kosten vaak voor Nederlandse clubs. Ook voor de topclubs. Die hebben het vaak toch niet voor over om daar de hoofdprijs voor te betalen. En dan shoppen ze liever buiten de deur en buiten de landsgrenzen. Omdat Feyenoord, PSV, AZ, die vragen natuurlijk allemaal zo verschrikkelijk veel geld. En dat is wel een beetje een probleem natuurlijk. En wat voor AZ geldt bijvoorbeeld hetzelfde als zij willen shoppen bij Fortuna of bij Heerenveen. Dan moeten zij ook bepaalde prijzen betalen die die spelers eigenlijk niet waard zijn.
Beetje hetzelfde wat er bij Joey Veerman gebeurde. Dat hij eigenlijk te duur was.
Ja, exact. Ja.
En Mike, je had nog een nieuwtje, zei je net?
Ja, Ajax heeft nul op het rekest gekregen bij Leipzig. Voor Brian Brobbey.
Oké.
Maar Ajax geeft niet op en gaat deze week weer in gesprek met Leipzig. Want Brobbey wil dolgraag terug naar Ajax.
Hij was wel bij een goal betrokken, toch? Afgelopen weekend, Mike?
Ja, ik zag dat hij in de 84ste minuut inviel of zo bij de nieuwe trainer. Ja. Dat kan. Ik heb de wedstrijd niet gezien. Maar hij wil graag naar Ajax. Ajax wil hem graag. Er is een gesprek geweest tussen Ajax en Leipzig. En Leipzig heeft gezegd dat zij hem gewoon voorlopig willen houden. Maar Ajax geeft niet op en wil hem alsnog naar Amsterdam halen.
Ja, had de assist bij de 3-1 van Nkunku.
Kijk.
Ja, een van zijn concurrenten volgens mij ook.
Nkunku, rent.
Ja.
Mooi. Nou, met diezelfde woorden ga ik afsluiten. Mike, hartstikke bedankt voor het komen naar de studio. Valentijn, tot vrijdag. Dan zit Pim CD hier weer in volle glorie.
Nou, daar moeten we het nog wel even over hebben, vind ik. Nou, never change a winning team.
Dat zal wel even...
Ik vond je stellingen vandaag wel een stuk minder dan vrijdag.
Ja, vrijdag had ik heel veel voorbereidingstijd. En nu heb ik natuurlijk een korte nacht, omdat Max Verstappen had gewonnen.
Korte nacht?
Nee, of viel me wel mee. Ik zit te dolle.
Je bent er wel bij vrijdag, als regisseur.
Tuurlijk, altijd. Ja,
producer Heijn, hè.
Dan kunnen we het evaluatiegesprek vrijdag in de podcast
maar
houden.
Gaan we weer live op YouTube, want daar vragen ook mensen om.
Nee, voorlopig nog niet, maar dat ligt hier. Er is een verbouwing bezig. Tot na de orde gaan we weer live op YouTube. Ja. En dat alles zult u natuurlijk kunnen volgen via onze vaste kanalen. Jongens, bedankt en u bedankt voor het luisteren en tot vrijdag.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl.